De eerste schriftlezing is uit Psalm 129. Psalm 129, een minder bekende psalm. Een van de liederen Hama'alot, de pelgrimsliederen. Een pelgrimslied. Zij hebben mij dikwijls benauwd vanaf mijn jeugd. Zeg dat toch, Israël. Zij hebben mij dikwijls benauwd vanaf mijn jeugd. Toch hebben zij mij niet overwonnen. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang gemaakt. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen van de goddelozen afgehakt. Laat beschaamd worden en terugwijken, allen die Sion haten. Laat hen worden als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult, of de schovenbinder zijn arm. En de voorbijgangers zeggen niet, de zegen van de Heere zijn met u. Wij zegenen u, in de naam van de Heere. We lezen daarbij uit het Paasevangelie, Johannes 20, vers 1 tot en met 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het. En geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Dat is het evangelie van deze middag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging van vanmiddag is Johannes 20, vers 9 en 10... Want zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En de discipelen gingen weer naar huis. Maar eigenlijk voor goed begrip moet je die teksten denk ik omdraaien. Zij gingen weer naar huis, want zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Gemeente van Christus, opstaan is wat bijzonders. Elk opstaan. De verlamde die 38 jaar in Bethesda had gelegen en weer opstond, dat was wat bijzonders. Net als die andere verlamde voor de schone poort in Jeruzalem die Petrus aanspreekt met zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u, sta op. Dat was wat bijzonders. Maar ook dat je vanmorgen bent opgestaan, dat was wat bijzonders. Niet overdrijven denk je nu misschien. Nou ja, vraag het maar eens aan dat gemeentelid of aan je oma met die gebroken heup. Vraag het maar eens aan je opa met Parkinson, die 's morgens zo stijf is als een plank en geen teen verroeren kan. Die hebben vanmorgen in ieder geval gezegd, jonge jonge, ik ben in ieder geval weer opgestaan. En misschien ook wel die jongen die de hele nacht heeft doorgehaald en vanmorgen met ontzettende koppijn opstond, die ook dacht, ik ben toch weer opgestaan. Opstaan, lijkt gewoon als je kwiek en fit bent. Maar het is wat bijzonders eigenlijk. Alleen merk je dat vaak pas als het niet meer gaat. Of als je niet meer wilt. Die jongen die knetterdepressief is, die begrijpt ook heel goed dat opstaan, uit je bed komen, wat bijzonders is. Als je maar weer uit je bed komt, dan heb je de halve oorlog al gewonnen. Toch maar weer opstaan. Toch maar weer naar school gaan. Gezegend is die, als die dan een zus of broer of een vader of moeder heeft, die liefdevol maar ook beslist hem laat opstaan. Elia, de grote profeet, lag ooit volkomen lusteloos en moedeloos en hopeloos onder een bremstruik, totdat er een engel tegen hem zei: sta op en eet en loop. En hij was niet de laatste die zo'n engel nodig had. Mensen op reis in de winterkou van Siberië weten hoe gevaarlijk het is om te gaan zitten in de sneeuw. Wie eenmaal zit, staat niet weer op. Die vriest dood. Mensen op reis in de hitte van de Sahara weten het ook. Doorlopen, want wie gaat zitten zal niet weer opstaan. Hagar en Ismaël weten het ook. Als Hagar eenmaal Ismaël heeft neergelegd en is gaan zitten, dan is er geen redder meer aan, tenzij er weer een engel komt. Opstaan is wat bijzonders. Tallozen weten erover mee te praten. Als Ahab, koning Ahab, als een kleine jongen ligt te kniezen op bed met zijn gezicht naar de muur, omdat hij de wijngaard van Nabot niet kan krijgen, net een verwend joch, dan zegt zijn lieftallige echtgenoot Izebel tegen hem: ik ga het wel voor je regelen, slappeling. Sta maar op. En hij stond weer op. Opstaan is wat bijzonders. Altijd als er in de Bijbel iemand opstaat, dan gaat er wat gebeuren. Of ze nu opstaan van hun bed of van hun stoel. Dat laatste gebeurt vooral bij koningen. Koningen zitten gewoonlijk. Ze zitten op hun troon, zitten is hun natuurlijke houding. Een houding van beheersing, van kalmte en van zekerheid. Maar dan wordt het oorlog. En dan staat de koning op. En dan gaat er wat gebeuren. De Heere God wordt heel vaak met zo'n koning vergeleken. En daarom wordt in de psalm ook heel vaak tegen de Heere God geroepen. Sta op. En soms wordt gelukkig ook gezongen. In vertrouwen en dankbaarheid. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots de vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Psalm 68. Vandaag vieren wij het paasfeest. Het grote feest van de opstanding. Van de opstanding van Christus uit de dood. Maar gelukkig is ons aller leven nog vol opstanding. Gelukkig nog wel. En nog meer is de hele Bijbel vol opstanding. We hebben Psalm 129 gelezen. Een heel mooie, heel onbekende, maar ook heel mooie en aangrijpende psalm. Vol van genade en waarheid, maar ook vol toorn en bitterheid over de vijand, die zelfs vervloekt wordt. Ze zullen zijn als gras op de daken. Die psalm is een terugkijkende blik op heel de geschiedenis van Israël. Een laat geschreven psalm, na de ballingschap, Als de tweede tempel weer gebouwd is onder Ezra en Nehemia. Als het weer een klein beetje rustig is geworden, dan blikken ze terug. Zo gaat dat. In een rustig moment van je leven kun je weer terugblikken. In een stressvol leven gaat dat zo. In de stress zelf heb je geen tijd. Je wordt ook ingehaald eigenlijk door alles wat er gebeurt. Maar als het voorbij is, dan blik je soms terug en dan zeg je, wat hebben we eigenlijk allemaal beleefd? En dat doet Israël in deze psalm ook. Wat hebben we eigenlijk allemaal beleefd? En dan zeggen ze, laten we maar zeggen, ze hebben hun voren diep getrokken in onze rug. Zeg het maar, Israël, zeg het maar gewoon. Zo is het toch. Het is een verschrikkelijk beeld. Het is een angstaanjagend, schrikwekkend beeld. Wat er overblijft van een rug na geeseling, wordt hier vergeleken met wat er van een akker over is nadat die geploegd is. Een vers geploegde akker. Daar zie je de diepe voren in lopen als lange lijnen. Zo ziet de rug van Israël eruit. Als de rug van iemand die gegeeseld is. Bij een rustig moment in je leven, in het leven van een volk, hoort ook dat gezegd kan worden. Zeg het maar. Wat ze van je jeugd af aan met je gedaan hebben. Je moet het durven zeggen. Dat gebeurt in de psalmen. De psalmen zijn een manier voor Israël en de kerk om te zeggen wat ze met je gedaan hebben. Om het trauma uit te zingen en weg te zingen. En los te laten in de handen van God. Wie zou bij die rug met diepe voren niet denken en hoe het met Israël begon in Egypte, in de slavernij. Waar de slavendrijver met zijn zweep over de ruggen van de Israëlieten ging. En wie zou ook niet denken aan de vernederingen in Babel. Waar ze opnieuw als slaven werden behandeld. Maar wie zou ook niet denken aan Jezus. De weg van Israël is ook de weg van Jezus. Wie van ons denkt bij die diep getrokken voren in de rug van Israël ook niet aan het lijden van Christus en het bevel van Pilatus aan de 40-1 zweepslagen die hij als Romeinse heerser, de Zoon van God, liet ondergaan. In Christus komt die hele weg van Israël samen. In hem gaat alles in vervulling. In hem komt alles tot een climax. De weg van Israël is de weg van Jezus. Maar het omgekeerde is ook waar. De weg van Jezus is ook de weg van Israël. Wat moet Israël nu precies blijven zeggen? We lezen in de psalm van mijn jeugd af aan hebben ze geprobeerd mij kapot te maken. Dat moeten ze zeggen. Ja, maar toch is dat maar de halve zin. Want de rest van de zin zegt, maar overmocht hebben zij mij niet. Van mijn jeugd af aan hebben ze geprobeerd mij kapot te maken. Maar overmocht hebben zij mij niet. Want de ene, de Heere, de rechtvaardige, kwam voor mij op. Dat is Pasen. Pasen is het moment waarop God laat zien aan wiens kant hij staat. En het is het moment waarop hij laat zien waar Jezus staat. Pasen is het moment waarop God onthult dat Jezus en hij definitief bij elkaar horen. Onopgeefbaar verbonden zijn. En daarom betekent Pasen leven. Want wie met God onopgeefbaar verbonden is, kan alleen maar leven. De weg van Jezus is ook de weg van Israël. En de weg van Israël is de weg van Jezus. In de psalmen reiken zij elkaar de hand en zijn zij broeders. Ook al was het Israël dat hem verraadde en verloochende en overleverde. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ook zijn verbond met Israël. En hij bindt zijn zoon samen met zijn volk in één lot, in één lotsbestemming. En die bestemming heet opstanding. Dat mogen wij ook nu weten. Ook nu deze weken het Joodse volk, zo God geklaagd, wordt aangevallen. Dat wij kritiek hebben op de politiek van de huidige regering van Israël, dat is heel goed mogelijk. Dat hebben de Bijbelschrijvers zelf al, de profeten, meer dan genoeg. Dat heeft God zelf ook. God heeft niet alleen kritiek op Israël, hij slaat zijn volk ook. Zelfs de voren in de rug van Israël gaan niet buiten God om. Maar dat Joden in onze tijd opnieuw worden uitgespuugd omdat zij Jood zijn. Dat het trekken van de voren in de rug van Israël nog geen einde heeft. Dat het blijkbaar zo diep zit, die haat tegen het volk van God. Dat er maar iets hoeft te gebeuren, of het komt weer terug. En dat het ook weer helemaal terug zou kunnen komen. Dat Auschwitz niet alleen het verleden zou kunnen zijn, maar dat het ook de nieuwe toekomst zou kunnen zijn. Dat heeft mij geweldig aangegrepen. Maar toch lezen we in de Bijbel dat er maar één weg is. De weg van Jezus is de weg van Israël. En de weg van Israël is de weg van Jezus. En dat is de weg van kruis en opstanding. Want zij kenden de schriften nog niet, dat Jezus uit de doden moest opstaan. Zo eindigt het Paasevangelie dat we hebben gelezen. Je kunt die tekst in ieder geval op drie manieren lezen. Je kunt denken, zo heb je misschien tot nu toe ook gelezen, dat zou best kunnen. Je kunt lezen dat het evangelist daar wil wijzen op bepaalde voorspellingen in het Oude Testament. Dat we nu in het Oude Testament moeten gaan zoeken naar bepaalde bewijsplaatsen voor de opstanding van Jezus. Dat kun je doen. Daar kom je niet bij veel teksten. Ik denk niet meer dan je kunt tellen op de vingers van één hand. En zelfs daar moet je wel je best voor doen. En bovendien heb je nooit zo heel veel aan het verstaan van losse teksten. Als je de lijn niet ziet, de lijn, de grondgedachte, de stuwende kracht. Je kunt ook denken, het gaat vooral over dat woordje moest. Jezus moest uit de doden opstaan. En dan kun je je gedachten gaan vormen over Gods voorzienigheid, die vooral samenkomt in Christus. Alles wat met hem gebeurde, moest gebeuren. Van God uit kon het eigenlijk niet anders. Maar ook dat is eigenlijk, geloof ik, niet waar die tekst ons nou naartoe wil leiden. Ik kan die tekst wel aanleiding toe geven, maar dat is toch niet de eerste bedoeling eigenlijk. De tekst gaat er eigenlijk over de vraag, wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? En als je dat niet snapt, zeggen ze, dan kun je ook niet in Pasen geloven. De discipelen gingen weer naar huis, het kwam nog tot niks, want zij kenden de schrift nog niet, dat Jezus uit de doden moest opstaan. Dat betekent, de discipelen hadden nog niet begrepen dat de Bijbel het opstandingsboek is. En daarom konden ze ook niet geloven in de opstanding van Jezus. En daarom gingen ze die eerste dag van de week, die dag van de opstanding, maar weer naar huis. Zij kenden de schrift niet zoals hij in waarheid is, namelijk het opstandingsboek. Hoe lazen ze dan de Bijbel? Hun Bijbel, het Oude Testament. Nou ja, hoe kun je de Bijbel lezen? Misschien als een boek met een open eind. Een boek dat nog alle kanten op kan. Een boek waarvan we eigenlijk nog niet weten hoe het afloopt. Een boek zonder een heel duidelijke gedachte eigenlijk. Er wordt iets begonnen, maar het wordt niet afgemaakt. Je zou het ook kunnen lezen als een geschiedenis van de mislukking. Het was zo mooi begonnen met Adam en Eva. En later was het ook nog weer even mooi met Abraham. En je had nog een mooi moment met David. Maar ja, dat waren toch eigenlijk kleine lichtpuntjes in een grote afval. Israël stort zich van de berg zoals een lawine van een berg afkomt. En het gaat in een vrij hoog tempo naar de ondergang toe. Het is één grote mislukking. Het is één grote opstand tegen de genade en tegen het verbond. Het is een volk dat niet wil en een God die niet sterk genoeg is. Je kunt het ook nog lezen als een geschiedenis van de herhaling. Van altijd hetzelfde. Van een tragische liefde, zoals Arnon Grunberg zegt. Dat het allebei even waar is. Tragisch en liefde. Het is een liefde waar je niet mee kunt stoppen, maar die ook nooit echt wat wordt. Het blijft zich herhalen. Als het geen Pasen was, dan kon je de Bijbel eventueel zo lezen. En op alle drie manieren loopt het eigenlijk vast. Als een trekker die zich vastrijdt in de modder en op een gegeven moment draai je de wielen en dan kun je niet meer voor of achteruit. Maar met Pasen als de climax van deze geschiedenis, begrijp je het pas echt. En begrijp je het anders. Je kunt een boek niet begrijpen zonder de climax. Stel dat je Madame Bovary hebt gelezen, maar het slot waarin Emma Bovary zichzelf vergiftigt en sterft ontbreekt, dan kun je de rest ook niet helemaal begrijpen, interpreteren. Pas vanuit die totale mislukking, vanuit haar dood, wordt het hele leven van Emma Bovary werkelijk begrijpelijk. En dat is pas een geschiedenis van de mislukking. Maar omgekeerd is ook waar. Als je het eenmaal gezien hebt, die climax, dan zie je toch in het hele verhaal, ja. Zo moest het wel eindigen. Met arsenicum en bloedspugen en doodgaan. Pasen is de climax van het evangelie. Van het evangelie van het Oude Testament. En het is niets meer dan die climax. Eigenlijk zaten al die lijnen er al in. Niet in losse teksten, maar in de stuwende kracht die de schrift heeft. Die de stuwende kracht van God is. De hele schrift ademt die kracht. Als het vast moest lopen, dan was het al lang vastgelopen met Israël. Maar de waarheid is nu juist dat het steeds weer doorgaat. Dat het steeds weer doorgaat. Het evangelie, ook het oud-testamentische evangelie, is een kracht van God. Opstandingskracht. Kracht voor hem die niet zijn bed uit kan komen. En zelfs kracht voor hem die niet zijn graf uit kan komen. Jezus las de Bijbel zo. Jezus las de Bijbel als een opstandingsboek. En daarom wist hij, ik zal opstaan. Wij weten dat Jezus dat volgens de evangelie heeft voorvoeld en zelfs voorzegd. Jezus heeft 3 keer volgens de synoptische evangelie gezegd, ik moet sterven en daarna zal ik opstaan, zal ik verrijzen. Hoe wist Jezus dat? Hoe wist hij dat nou? Was hij al wetend of zo? Nou, die alwetendheid gun ik Jezus van harte. Misschien was die ook wel alwetend. Maar het evangelie zegt ons heel duidelijk dat daarvoor geen alwetendheid nodig was. Alwetendheid was niet Jezus' geheim. Zijn geheim was eenvoudig. Hij had een Bijbeltje en hij las erin en hij begreep het ook en hij eigende het zich toe. Hij had met Israël leren zeggen, vanaf mijn jeugd hebben zij diepe voren in mijn rug getrokken, maar overweldigd hebben zij mij nimmer, overweldigen zullen zij mij nimmer, want deze God van Israël is mijn Vader. Van Petrus en Johannes, de 2 grote apostelen van de kerk, wordt hier gezegd, zij kenden de schrift niet. En daarom gingen ze gewoon weer naar huis. Wat een nep-apostelen zijn het eigenlijk. Daar heb je dus echt helemaal niks aan. Een dominee die de Bijbel niet kent, daar heb je helemaal niks aan. Laat staan een apostel die de Bijbel niet kent. Het evangelie geeft hier haar eigen apostelen een harde klap in het gezicht. Maar soms moet je de waarheid zeggen, ook al is die hard en ook al moet je een apostel pijn doen. Petrus en Johannes kenden de schrift niet. En daarom wisten zij niet wat Jezus wist. Maar nu is het goede nieuws. Die zekerheid van Jezus kan ook onze zekerheid zijn. Precies diezelfde zekerheid die Jezus had, kan ook de onze zijn. Want wij hebben datzelfde Bijbeltje. En meer hebben wij niet nodig. Wij komen niet tot een paasgeloof als wij gaan snuffelen in onszelf, in onze eigen gevoelens en verlangens. Als wij wachten op tranen tot het evangelie ons echt raakt. Oh, nu heeft het me zo geraakt. En de rillingen lopen over je rug. Nee. Alles wat wij in onszelf zoeken is wankel. Wij komen alleen tot paasgeloof door het woord. Voor wie de schriften kent, is die opstanding van Jezus nauwelijks een verrassing. Omdat de hele schrift de kracht ademt die er wel naartoe moet gaan. Voor wie de schriften niet kent daarentegen, blijft het onmogelijk. Zelfs al zou Jezus nu voor je neus staan. Je hebt die gelijkenis van Jezus die zo cynisch eindigt, hè? Van de rijke man en de arme Lazarus. Dan zit er zo'n figuur daar bij Abraham in de schoot. En die vraagt dan van, kan er niet even iemand uit de hemel naar de aarde gaan om aan ze te verschijnen en ze te waarschuwen? En dan staat er dat zinnetje dat grenst aan cynisme. Ze hebben Mozes en de profeten. Als ze die niet geloven, dan zouden ze ook niet iemand geloven. Als stond hij op uit de dood. Het graf was leeg. Hebben we gelezen dat Petrus en Johannes dat ontdekt hebben. Ja, dat hebben ze ontdekt. Het graf was leeg. Dat is waar. Maar dan, wat kun je met een leeg graf? Helemaal niks. Het is raar, het is vreemd. Maar dat schept natuurlijk op geen enkele manier geloof. Petrus en Johannes gaan weer naar huis. Logisch. Van niks komt niks. Van een leeg graf komt ook niks. En dan komen de verschijningen. Ja, dat is geweldig, dat is heerlijk. Dat Jezus verschijnt. En toch is het ook tijdelijk. Twijfelachtig. We moeten de moderne psychologen die zeggen van, kan het geen inbeelding geweest zijn? Die moeten we misschien niet de hele hand geven, maar die moeten we toch ook minstens wel een vinger geven. Ik sprak ook een vrouw die zei over haar overleden man, hij loopt nog zo met me te praten. Hij is nog zo bij me elke dag. Het is ongelooflijk. Hij is nog helemaal om me heen. Hij is nog helemaal om me heen. Was het bij Jezus meer? In dat verschijnen aan zijn vrienden. Zeker, het was meer. Maar dat het meer was, dat kun je niet zomaar bewijzen. Want die ervaring zelf is op een gegeven moment ook weer weg. Hij komt door een gesloten deur. Hij is weg door een gesloten deur. Het is als een wolk die door de zon ook ineens weer weg is. Als een flits van de bliksem. Als een geluid, als een stem die je even hoort. Als een kus. Ja, hij kuste me. Maar houdt hij nou ook van me? Daarvoor heb je meer nodig dan die kus. Daarvoor moet je ergens op staan. En wij staan op de schrift. Ook als het gaat om de opstanding. Wij staan niet op het lege graf. Wij staan niet op de verschijningen. Wij staan op de schrift. Dat is wat we hebben. En dat is ten diepste ook genoeg. In de verschijning van Christus aan Maria herkent Maria hem niet eens. Ze herkent hem niet eens. De Emmausgangers herkennen hem niet eens. Zo weinig doen die verschijningen op zichzelf. Pas als hij hen de schriften uitlegt. Beginnende bij Mozes en de profeten, vallen hen de schellen van de ogen. Denk dus niet, was ik er maar bij geweest. Dat had je echt niks geholpen. Maar leer de schrift lezen zoals Jezus hem las. Dan is die opstanding geen geïsoleerd moment meer. Want een geïsoleerd moment kun je nooit begrijpen. Een geïsoleerde gebeurtenis uit je eigen leven kun je ook niet begrijpen. Je kunt de dingen alleen begrijpen vanuit het geheel. En ook de opstanding van Christus kun je alleen begrijpen en geloven. Als je ziet dat het geheel van de schrift is, vanaf het begin, dat het uitgedreven wordt naar opstanding. In Genesis 1 begint het al. Op de derde dag. Wonderlijk iets zit daar. Al meteen in het scheppingsverhaal zelf. Op de eerste bladzijde van de Bijbel. God schept het licht. Het licht noemt hij goed. En dan is het hoera. Dan staat er, God zag dat het goed was. Nou, hij zag dat het licht goed was. Hij zag dat het licht goed was. Maar dan op dag 2, dan gaat het mis. Dan is er alleen maar water. Water onder en water boven. Een dag waarop God ook niet eens zegt, hij zag dat het goed was. Vroeger dacht ik altijd, misschien dacht jij het ook, of denk je het nog, dat bij de schepping eerlijk verdeeld is, hè? Het is een soort, God doet iets, en dan heb je een refrein. God zag dat het goed was. 6 scheppingsdagen verwacht je dat er ook 6 keer staat, God zag dat het goed was. Elke dag 1 keer. Dat zou je verwachten. Misschien heb je dat ook altijd gedacht, het is niet zo. Op dag 1 zegt God van de duisternis, schept God licht en duisternis. Maar hij zegt niet van de duisternis dat het goed is, hij zegt alleen van het licht, het is goed. En op dag 2 weet God het ook niet meer, want dan is er overal water. En water, daar verdrink je in. Water gaat alles in onder. God zwijgt. Dat is zijn grote gevecht met de machten die tegen hem ingaan. En dan op de derde dag... Op de derde dag lukt God het om land te maken. Bodem om op te staan. En dan is hij zo blij. Dan roept hij op de derde dag. Dat het goed is. En nog een keer. Een tweede keer. 2 keer op 1 dag. Roept hij dat het goed is. Daarom trouwen Joden tot op de dag van vandaag. Het liefst op de derde dag van de week. Op een dinsdag. Dat is de dubbel goede dag. En daar op bladzij 1 begint de grondlijn al. Van het hele wat de Bijbel wil vertellen. Zij hebben hun voren diep geploegd. Maar overwinnen zullen zij mij niet. De schriften zijn het boek van de opstanding en het eeuwige leven. Om leven draait het. Om echt nieuw leven. Om daarin te kunnen blijven geloven, hebben we die hele schrift nodig. Lees hem van Genesis 1 tot het eind van Openbaring. Dan zul je het eeuwige leven hebben. Dan zul je ook niet meer twijfelen op het laatst aan de opstanding van Christus. En ook niet aan de opstanding van onszelf. En ook niet aan de opstanding van de kerk. Het is Pasen. Gods verrassing, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. We hadden het kunnen weten dat het hierop zou uitlopen. We hebben het ook geweten en we zullen het weten. Amen.